werk van Go & Tell wordt mede mogelijk gemaakt door onze donateurs. Geniet jij ook van mijn boodschap? Help ons dan deze over de wereld te verkondigen en word donateur. Ga naar goandtell.nl, want met jouw hulp kunnen we nog meer mensen bereiken.
Welkom bij de podcast van Go & Tell. Ontdek hoe God ook jou wil veranderen en vernieuwen om zijn droom werkelijkheid te laten worden in de tweede aflevering van Omgaan met Verraad.
Ik zeg altijd zo, als God je kleur haar, je kleur ogen, de vorm van je neus kan maken. Dat is iets wat we niet zo moeilijk vinden om te begrijpen. Dan staan we voor de spiegel en zeggen we, ja, tuurlijk heeft God het zo gemaakt. Nou, maar ja, ik moet dit maar accepteren, want dit was zijn plan. Amen. Als hij dat allemaal gedaan heeft, zou hij dan de wensen en de verlangens in je hart hebben overgeslagen? Ik ben er zo over uit dat wie je bent en de lijn waarin je denkt en de lijn waarin je beweegt, God tot in detail betrokken is, zelfs bij wat je leuk vindt. Zelfs bij wat je leuk vindt. Weet je, je hoort mij veel praten over mijn hobby, vissen. Ik hou van vissen. En op de een of andere manier ben ik in de viswereld ontdekt. Seculiere wereld, karperwereld. Karper is mijn grote passie, maar ook in de roofwereld. Ik heb laatst een klein tripje gedaan met een van de bekendste roofvissers in Nederland. En die schrijft daarna een artikel over mij. En dan zegt hij, ik ga proberen de karpervisser te bekeren tot roofvisser. En vervolgens schrijft hij mijn verhaal eronder, waarin hij uitlegt dat ik een evangelist ben en niet iedereen mij begrijpt, but he makes people happy. En dan plakt hij de foto's bij en zegt, moet je kijken wat die jongen voor elkaar krijgt. Hij zegt, en nog even, zegt hij, dan heb ik hem bekeerd. En weet je wat het leuke is? Het is gewoon wat ik leuk vind. En ondertussen preekt hij voor mij het evangelie. Vind je dat niet handig? En dan kan ik gewoon hier zijn, weet je wel. Genesis 40, vers 23. De schenker dacht echter niet meer aan Jozef. Hij vergat hem. Drie keer de kans om teleurgesteld te zijn. Er klaar mee te zijn. Maar ik geloof echt dat als je verraden wordt, als je vergeten wordt, als je gemeden wordt, als je weggedrukt wordt, dan is het juist een voorteken dat de hand van God op je is op een buitengewone manier. En weet je, Wilkin zei net al even, je kan niet altijd je hele droom overzien en gelukkig maar. Maar tegelijkertijd ben ik zo dankbaar dat het leven van Jozef staat opgetekend. Dat we weten wat er komt. We weten niet precies hoe, maar we weten dat het komt. We weten dat als het zwaar is, dat het beter worden kan. We weten dat als het uitzichtloos wordt, dat het mooiste nog moet komen. En dat is wat we steeds van de Bijbel leren. En steeds ook weer mogen herinneren aan onszelf. Dat het zo belangrijk is om ons te focussen op wat God voor ons apart heeft gezet. Nou, als je dan dat wonderbaarlijke verhaal doorgaat, en dat is een beetje lastig, we hadden het er net over, we doen allemaal een deel, ik spreek over verraad en over vergeving. En om dat goed te kunnen uitleggen, moet ik eigenlijk het totale verhaal vertellen. Als je dan uitkomt aan het einde waar Jozef dan uiteindelijk zijn broers ontmoet. Maar gelukkig weten de meesten van jullie allemaal hoe het gaat. Dus ik verklap niks als het goed is. Als hij dan zijn broers weer ziet en uiteindelijk zijn tranen de vrije loop laat. En dan zegt hij, jongens, zegt hij, laat maar zitten, joh. Want dit was uiteindelijk toch allemaal het plan van God. Hij was niet meer bitter. Hij was misschien niet meer boos. Ik zeg niet misschien, want er staat ook in de Bijbel verschillende malen rende die weg om gewoon te huilen, hè, en zijn emoties te uiten. Zo heftig was het voor hem dat dit niet allemaal meer kon. Maar Jozef was in staat om het totale plaatje te kunnen zien. Om niet verbitterd te raken is het zo belangrijk dat je altijd focus houdt op het totaalplaatje van waar God mee bezig is. Dat betekent dat jij kan me wel verraden, maar je kunt me nooit mijn roeping ontnemen. Jij kan je rug naar mij toekeren, maar de Heer zal altijd iemand anders sturen. Je kan moeilijk doen, je kunt lelijk over me praten, wat je maar wil, maar mijn leven is in de handen van God. Je kunt me wegdrukken, je kunt me buitenspel duwen, maar ik weet dat mijn dag komt, dat ik een nieuwe plek zal vinden, erbij zal horen op de plaats waar God me neerzet. En dan zal iedereen zien en weten dat hij een machtig God is. Want dat is het getuigenis. Het is zo belangrijk dat we ons vertrouwen in God hebben. En dat we niet onderweg verbitterd raken of teleurgesteld. En dat we zeggen, we kappen ermee. Al hebben we allemaal die momenten, ook ik en Joyce. Het is zo belangrijk dat we ons op het grote plaatje richten. En zeggen, Heer, dat u de eer zal krijgen. En ik moet je eerlijk zeggen, in mijn jonge leven tot nu toe doet God al zoveel dingen anders als dat ik dacht dat hij het had moeten doen. Ik had nog wel een paar goede tips voor hem. Maar ja, hij is toch de master dromer. Hè? Hij weet hoe het in elkaar zit. En dan heeft hij voor ogen mij en jou nog zoveel mooier te maken als dat je maar voor kunt stellen. Het is zo ontzettend mooi. Verraad. Ik zou bijna willen vragen, wie is er wel eens verraden? Dat is een beetje awkward om misschien nu je hand op te steken, maar we kennen allemaal de pijn van verraad. Ik moet je eerlijk zeggen, toen ik over nadacht, toen dacht ik, Heer, ben ik verraden? Toen dacht ik, ik heb me wel eens verraden gevoeld. Dat is eerlijk om te zeggen. Ik heb me wel eens verraden gevoeld. En of dat dan ook echt verraad is geweest, of dat iemand dat met opzet heeft gedaan, ik heb geen idee. Maar er zullen ongetwijfeld mensen zijn hier die zeggen, ja, oh jawel. Ik weet precies wat het is om verraden te worden. Ik heb het helemaal meegemaakt. Ik heb het doorgemaakt. Ik heb door al die dingen heen gegaan. Weet je wat ik het moeilijke vind van verraad? Is dat het verraad eigenlijk jou in eerste instantie gevangen zet. Dat is het allerlastigste. Jozef, die kwam in de put. Het overkwam hem en niet zijn broers. Hij zat in de gevangenis, het overkwam hem en niet zijn broers. En het allermoeilijkste is, en ik weet niet of je dat herkent, maar het allermoeilijkste als je verraden wordt of aan de kant wordt geschoven en je omgeving gelooft er geen bal van. Kun je je verhaal 100 keer vertellen en dan kijken ze je aan en zeggen ze, ja, maar heb je niet toch ook nog zelf een beetje hier of dat, weet je, dat. En dan het onbegrip maakt het alleen maar erger en nog veel moeilijker. En dan heb je God zo hard nodig om te weten, Heer, dat ondanks dat ik verraden ben, vastzit, vastgezet word door mensen om me heen, zit ik in deze omstandigheid, vertrouw ik op u, weet ik en geloof ik dat u me hieruit gaat halen. Maar ik geloof dat na gevangenschap en na pijn komt opstandingskracht. Dat is het verhaal van het evangelie. Dat is wat Jezus overkwam. Verraad, gevangenschap, pijn, ellende en uiteindelijk promotie tot aan de hoogste plaats. Als God je door dingen heen laat gaan, doet hij dat nooit om je zomaar pijn te willen doen, maar hij maakt je klaar op een mooier en sterkere toekomst. Ik heb zo vaak de discussie gehad met jongens die zeiden, David, toen ik tot bekering kwam, was ik in één keer klaar met de drugs en de alcohol. In één klap klaar. En toen viel ik later terug. Ja, en toen, nu doet God dat niet meer. Het is niet meer in één keer klaar, boem. En dan bid ik en dan zeg ik, Heer, kunt u nog een keer zo even zo mij aanraken? En dan is alles weer goed. En toen zeg ik, ja, toen je een kind was, behandelde ik jou als een kind. It's time to grow up. Het is tijd om volwassen te worden. God die oefent je armen voor de strijd. Hij wil dat je niet zomaar terugvalt in je oude gewoontes. En daarvoor gaat hij soms met je mee door een proces om je klaar te maken, je sterker te maken, van binnen en van buiten. Echte liefde is de waarheid. En de waarheid is niet een quick fix, in één keer alles anders. De waarheid is dat je leren moet en van binnenuit sterker, groter en mooier groeien mag. Amen. Iemand is wakker. Dank u wel. Je zal opstandingskracht ontvangen. Ik ga het nog een keer zeggen. Jaloezie is een geest. Sloeg Jezus aan het kruis. En dan aan het einde van die reis gaan we leren dat vergeving een sleutel is om vrij te komen aan de binnenkant voor jou en voor anderen om je heen. En ik wil ook iets zeggen over vergeving wat misschien niet iedereen altijd snapt. Want, en dan moet ik je heel eerlijk zeggen dat ik persoonlijk ook nog in een proces zit. Het lijkt wel alsof we een eeuwig proces hebben. Maar het wordt wel leuker hoor, vind ik. Tot nu toe. Gelukkig zien we niet alles wat komen gaat. Iemand vergeven betekent niet dat je niet boos mag zijn. Wow. Wat zeg je nou? Ik denk dat toen Jezus de tafels en de stoelen omkeerde en wegtrapte, dat hij niet is teruggegaan om iedereen zijn excuus te maken. Zegt hij, joh, sorry jongens. Ik had het ook anders kunnen zeggen. En vandaag met mijn verkeerde been naar bed gestapt. Ik had gewoon even helemaal gehad met jullie. Maar ik had het anders moeten doen. Ik had het ook kunnen zeggen. Toch? Had hij kunnen doen. Hij had gewoon kunnen zeggen, jongens, stoelen en tafels weg. Maar hij werd kwaad. Gewoon pist. Gooide de boel overhoop. En dat is de ruwe kant van de Heer Jezus, waarvan heel veel christenen geloven dat hij er niet mag zijn. En ik hou steeds meer van die kant. Dat is namelijk de kant van de warrior. Van de krijger. In Jezus. Die ook sterk mag zijn. Ik heb heel veel van die kant in mijzelf weggedrukt. Omdat ik dacht, dat mag niet. Dat kan niet. Ik kan toch niet boos worden. Maar ik zal je wat vertellen. Boosheid is een emotie. En dat is een hele gezonde emotie. En die moet je kunnen uiten. Op een constructieve manier. Dat is een opluchting door de zaal. Ik was bijna boos op mij. Ik heb iemand wel eens horen zeggen, en dat was ook geen klein in het koninkrijk van God, dus ik geloof zeker dat het waar is, maar ik vind hem ook wel een beetje spannend. Hij zegt, ja, als je nog boos op iemand bent, dan heb je die nog niet vergeven. En dan denk ik, ja. Maar tegelijkertijd kan ik ervoor kiezen om iemand te vergeven, en soms komt mijn gevoel gewoon nog niet helemaal mee. Ken je dat? Vergeven is niet alleen een wilsbesluit, naast dat het dat natuurlijk is, maar het is zoveel meer dan dat. Ik persoonlijk geloof dat vergeving is iets wat mensen niet zomaar uit eigen kracht kunnen doen. Ik geloof dat het een wonder is vanuit de hemel. Een wonder vanuit de hemel. Met goddelijke kracht. Maar God gaat aan jouw emoties niet voorbij. Hij zegt niet, druk het maar weg, vergeet het maar, weet je wel. Nee, je hebt me gekwetst. En dat vond ik moeilijk en dat vond ik balen. En daar ben ik boos over. En toch vergeef ik je. Dat is de gezonde manier. De ongezonde manier is, je hebt me gekwetst. Ik ga maar niet zeggen dat ik er boos over ben, want dat mag natuurlijk niet. Dus ik vergeef je. Waar laat je je boosheid dan? Ga naar binnen. Bij jou. Komt in je nek als een boemerang. En je kan het nergens niet kwijt en je loopt ermee. Terwijl Jezus zegt, geef mij alle. Ook die dingen. Ook die dingen. Ook die dingen. Het is zo lekker. Het mag er zijn. Nou, gaan we eventjes naar de grootste verrader in de Bijbel. Johannes 13, vers 21. Heb je er wel eens over nagedacht? Hoe haal je het in je hoofd om de Zoon van God te verraden? Als je zo dichtbij bent. Heb je er nog over nagedacht? Als je er zo dichtbij bent. De blinde ziet zien. De lammen ziet lopen. De wijsheid van zijn tong. De honing van zijn aanwezigheid. En toch mis je waar het allemaal om gaat. Weet je wat ik daaruit leer? Je kan op de beste conferenties komen. Je kan in de beste kerk zitten. Je kan in het meest mooie team meedraaien. En toch missen waar het om gaat. De omgeving zegt niet altijd dat je het bij het goede eind hebt. Het is een zaak van je hart. En God is altijd bezig met je hart te onderzoeken. Je te helpen, te spiegelen, je te laten groeien, je mooier te maken. En natuurlijk was het voorspeld dat Jezus verraden zou worden. En moest het gebeuren. En tegelijkertijd heb ik wel eens gedacht, moest het dan ook op deze manier? En had hij echt zo moeten eindigen? Of had God daar nog ruimte voor in zijn hart? Ik weet het niet. Johannes 13, vers 21, let op. Nadat hij dit gezegd had, werd Jezus diep bedroefd. En hij verklaarde waarachtig, ik verzeker jullie, één van jullie zal mij verraden. En de leerlingen die keken elkaar en die vroegen zich af wie hij bedoelde. Ja, één van hen, de leerling van wie Jezus veel hield, lag naast hem aan tafel aan. En Simon Petrus die beduidde hem dat hij moest vragen wie Jezus bedoelde. En hij boog zich dicht naar Jezus toe en vroeg, wie heer? Degene aan wie ik het stuk brood geef, dat ik nu in de schaal doop, zei Jezus. En hij doopte een stuk brood in de schaal en gaf het aan Judas, de zoon van Simon Iscariot. En op dat moment nam de duivel bezit van Judas. En Jezus zei, doe maar meteen wat je van plan bent. Niemand aan tafel begreep waarom hij dit zei, omdat Judas de kas beheerde. Dachten sommigen dat Jezus bedoelde dat hij inkopen voor het feest moest doen. Of dat hij iets aan de armen moest gaan geven. Judas die nam het brood aan en hij ging meteen weg. En het was nacht. Ik heb altijd gedacht dat Jezus alles wist en alles aan zag komen. En ik denk ook dat het zo is. Ik denk dat hij het wist toen Judas in zijn team zat vanaf het eerste moment. Weet je, dit is niet oké. Deze gast. Dan moet je je afvragen waarom hij dan from all people hem als penningmeester aanstelt. Maar de Heer die houdt ervan om dingen het tegenovergestelde te doen van waar hij denkt dat het logisch is. En hij geeft hem vertrouwen. Hij geeft hem heel veel vertrouwen. Al weet hij dat hij het zal beschamen. Toch geeft hij het hem. En als hij hier dan is, dan confronteert hij hem aan publiek. En dat raakt mij, omdat ik dacht, ja, hij had natuurlijk ook naar hem toe kunnen gaan. Van, hey Judas. Ik hou je in de gaten. Nee, you can't mess with me. Als je dat maar weet, Judas. Huh? Deed hij niet. Weet je wat ik zo... Als je nadenkt over wat er kwam. Als je nadenkt over wat er kwam. Dat Jezus zijn lichaam gebroken werd aan een kruis. Hij het brood breekt. Zijn lichaam deelt als eerst met de verrader in de groep. Ik krijg er kippenvel van. Zijn lichaam deelt met de verrader in de groep. En zegt Judas... Weet je het zeker? Come on, Judas. Weet je het zeker? Dat raakt mij. Stel je voor dat Judas gewoon maar even, weet je, breed denken. Gewoon in tranen was uitgebarst. En zei, God, hij weet het. En toch word ik betrokken. Behandelt hij mij als één van al die... Jezus kwam en raakte hem aan op de punt waar hij het meest vergeving nodig had. Hou op jezelf te veroordelen. Waarom voel jij je niet goed genoeg om bij Jezus te komen? Omdat je niet oké bent, omdat je dingen gedaan hebt in het verleden waar je niet trots op bent, omdat je niet eerlijk bent geweest met geld, omdat je lelijk hebt gepraat of je buurvrouw, of weet ik het, misschien heb je ruzie met je kinderen, misschien kijk je te veel porno, ik heb geen idee. Wat je reden ook is om niet bij Jezus te komen, het kan nooit zo erg zijn als dat je van plan bent om hem te verraden. En Jezus die nam een stuk brood zijn lichaam aan jou voor de eerste keer. Gaf het aan de meest onverdiende persoon in de hele ruimte. En dan heb jij nog redenen waarom je zegt, nee hoor Heer. Ik ben het niet waard om uw kind te zijn. Hij stelt een voorbeeld. En hij zegt, ik verbreek mijn lichaam voor de verbrokenheid in deze wereld. Want hij kende Judas. Hij kende zijn levensverhaal. Hij ziet het totale plaatje. En dan wil ik je meenemen naar een ander moment. Naar iets wat daarvoor gebeurd was. En dit is zo'n belangrijk punt in mijn boodschap. En ik hoop en bid in Jezus' naam dat je het niet gaat missen. Johannes 12 vers 3. Dan gaan we even een stukje lezen over prosperity. Voorspoed hier. Een belachelijke verkwisting van heel veel geld. Het sloeg gewoon helemaal nergens op. Was totaal niet nodig. Zou je denken. Maria die nam een kruikje kostbare, zuivere nardusolie. En ze zalfde de voeten van Jezus en ze droogde ze af met haar haar. En we weten van andere getuigenissen in de Bijbel dat dat kostbare kruikje olie wel een jaarloon in totaal waard was. Totale verkwisting. En er kunnen hele mooie dingen gezegd worden. En dat ga ik ook wel even doen. Deze vrouw was bekend als niet een van de meest misschien reine vrouwen. Er zijn allerlei ideeën over, ik weet het niet precies. Als je het allemaal echt wil weten, inderdaad, morgen Willem Ouweneel even vragen. Maar wat ik wel weet, is als er een koning was in het Oude Testament, dan werd hij gezalfd in zijn ambt door de profeet. Jezus, de Zoon van God, werd gezalfd door een zondares. Die protobeeld stond voor ons als zondaars die hem allemaal nodig hebben. En ze gaf hem haar alles. De geur van de olie die trok door het hele huis. Judas Iscariot, een van de leerlingen, daar hebben we hem. Degene die hem zou uitleveren, die vroeg, Waarom is die olie niet voor 300 denari verkocht om het geld aan de armen te geven? En dat zei hij niet omdat hij zich om de armen bekommerde, want ja, hij was een dief, staat er in de Bijbel. Hij beheerde de kas en hij stal eruit. Maar Jezus die zei, laat haar. Ze doet dit voor de dag van mijn begrafenis. De armen zullen immers altijd bij jullie zijn, maar ik niet. Nou, even met me meegaan in mijn gedachtenwereld. Deze gebeurtenis zou voor Judas wellicht een legitieme reden hebben kunnen vormen waarom die dacht, die Jezus, daar klopt helemaal niks niet van. Voor u mij? Hoe kan hij in hemelsnaam toestaan dat iemand zoveel geld gewoon over zijn voeten heen strooit, waar we vervolgens allemaal last van hebben? Want iedereen die ruikt het, gaat door het hele huis en het gaat alleen om hem. Nou, dat is, hè? Je moet toch van je naaste houden? Dat vind ik een beetje overdreven. U lacht erom, want kijk, wij kijken ernaar en wij lezen het. Wij kennen Jezus, we weten wat hij gedaan heeft, we weten dat hij niet aan het kruis. Wij zien Jezus als de grote held, maar dat was nog allemaal niet gebeurd. Voor hem was Jezus misschien bijzondere man, waar een mooie ding. Maar hij had nog niet gezien dat hij zou sterven voor zijn zonde. En ook deze details, waar de Bijbel over schrijft, zijn allemaal door God geregisseerd. Maar Judas nam de aanstoot aan. Hij zei, dit kan echt niet hoor, zei hij. Hoe kan je dat nou maken? Had je beter aan de armen kunnen geven. Weet je wat het mooie vindt? Dan zegt de Heer Jezus, ja, zegt hij, joh, toch is het goed te doen. Het heeft te maken hè, met het feit dat ik dood ga en op zal staan. Hij blijft hartstikke liefdevol. En zegt hij, de armen die heb je immers altijd bij je, zegt hij. In armoede denken betekent dat als je iets ergens aan uitgeeft, dat God geen geld genoeg meer heeft voor iemand anders. Dat is armoede. Hoor je me? Ik zei een keer, ik heb 5000 euro nodig voor een gospelcampagne. Toen zei er iemand tegen mij, ja, dat is leuk voor jou, maar die 5000 euro die stop ik liever in mijn weeshuis. Ik zei, ja, dat begrijp ik. Ik zei, maar jij denkt dat als ik 5000 euro heb opgemaakt, dat het geld voor het weeshuis op is. Ik zei, maar zo werkt het niet in het koninkrijk. Want God is veel groter dan dat. God denkt veel groter dan dat. Hij is groter, hij is hoger. Er is zoveel meer mogelijk. Sorry hoor, maar dan word ik een beetje van... Dat ik denk, ja, kom op, hè? En nu moet je wat durven. Maar hij is zoveel groter dan wij denken. Heb je wel eens gehoord dat iemand zegt... Iemand zit met hoofdpijn in de genezingsdienst. En daarnaast zit iemand met een mank been. En dan wordt er voor gebeden. En dan zeggen we, nou heer, als u dan toch wil genezen... doe dan maar die met het manke been. Want mijn hoofdpijn stelt niets voor. Alsof God zijn kracht moet verdelen. En dat hij kracht tekort komt als hij net de hoofdpijn heeft genezen voor het been. Dan zeg je, ja sorry, nu heb ik mijn kracht verspild aan die een. Ja, dan kan ik het inderdaad maar beter aan die armoede denken. Koninkrijk is zoveel groter. En je mag denken en geloven zoals God het jou laat zien. Daar ben ik echt van overtuigd. Je mag dat ontvangen op jouw maat. Nou ja, Judas had het. Hij was een dief. Maar had wel last van armoede denken. En hij denkt, dit is absoluut belachelijk. En als hij er al over twijfelde om Jezus wel of niet uit te leveren, dan denk ik, dit had het beste moment kunnen zijn. En nou weet ik het zeker. Deze man, hoe hij omgaat met al die... Kan niet, weet je wel. Ben ik klaar mee. En hij besloot, ik ga hem verraden.
Dit was deel 2 van Omgaan met Verraad. Reageer je kan altijd op info@goandtell.nl. Go & Tell is in de unieke gelegenheid om 2 campagnes in Ivoorkust te organiseren. Wil jij onderdeel zijn van wat God in Ivoorkust doet? Help mee en ga naar onze website voor alle info.